Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zondaren heeft verkoren ten eeuwige leven, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 90, vers 3. Gij overstroomt het mensdom. En vers 7, wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten? 3 en 7 van Psalm 90. Gemeente, wij openen de schriften bij de brief van Paulus aan de Romeinen. En we lezen uit hoofdstuk 5, de versen 12 tot en met 21. Schriftlezing is dus Romeinen 5, de versen 12 tot en met 21. Na de schriftlezing zingen we Psalm 130, het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want door de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst. Van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is degene die komen zou. Toch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van een mens, Jezus Christus, overvloedig geweest voor overvelen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift, want de schuld is wel uit misdaad tot verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave, de rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen, tot verdoemenis. Alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen omdat de misdaden meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Omdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Gemeente, we vinden het woord van onze tekst voor de prediking van deze uren in Romeinen 5 en daarvan de versen 18 en 19. Romeinen 5, vers 18 en 19. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Laten wij samen bidden. Heren, ook in dit uur zien wij eerst weer tot u op om van u een zegen te bidden over de verkondiging van uw woord. En mag die zegen dan in de eerste plaats daarin bestaan dat wij verstand met goddelijk licht bestraald mogen ontvangen. Want zo alleen zullen we het woord der prediking, het woord uit dit gedeelte van Paulus' brief aan de Romeinen kunnen verstaan. Van deze apostel heeft een andere apostel geschreven dat in zijn brieven veel dingen zijn die zwaar zijn om te verstaan. En daar had Petrus wel gelijk in. Maar niettemin, ook Paulus werd bij die dingen die zwaar zijn om te verstaan, geleid door de Heilige Geest. En de Heilige Geest zou het hem nooit hebben ingegeven als het niet belangrijk was. En als wij het niet zouden moeten weten. Maar nu het er staat, nu weten we dat we het weten moeten. En dat we het ook moeten proberen te begrijpen. En als u vanavond een beroep doet op onze door u zelf gegeven verstandelijke vermogens, dan staan we schuldig als we niet luisteren. En daarom bidden wij van u, Heere, geef ons allen een begeerig hart om te horen, om te verstaan wat hier staat. Maar niet alleen dat. Heren, want als we dat allemaal zouden weten en het komt niet verder, dan zal het ons nog weinig baten. Maar het behaagt u nu eenmaal via het hoofd ook naar het hart af te dalen. En via de oorpoort in ons leven binnen te komen, maar naar het middelpunt van ons bestaan te komen. Naar ons hart. En mogen we dat dan ook ondervinden, Heren, dat dit een woord is wat ons hart raakt. Wat ons heel laag neerlegt. Wat ons diep in de schuld stelt. Maar wat ons tegelijkertijd het wonder van uw genade in uw geliefde Zoon openbaart. De gehoorzaamheid van die ene. Waardoor velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Heren, wat een wonder dat het niet bij dat eerste alleen gebleven is. Bij die ongehoorzaamheid van die ene. Maar dat het verder ging, dat u het verder deed komen, dat u uw zoon gegeven hebt. Wat een wonder dat het bij de val in Adam niet geëindigd is en dat het bij de verdoemenis gebleven is. Wat een wonder van genade dat er nu dit vervolg is, dat er ook nog rechtvaardigen zullen zijn. Echt rechtvaardigen om Christus. Heer, deze dingen mogen dan op het eerste gezicht misschien wat moeilijk zijn, maar als u erin meekomt, dan wordt dit ook doorzichtig. En dan zijn we ook dankbaar voor zo'n woord. En dan mag een prediking over zo'n Bijbelgedeelte ook nog wel eens vruchten dragen. O, laat het het geval zijn, Heere. En wilt u dan zelf in ons midden komen en werken en uw getuigenis geven aan het woord van uw genade. U deed dat vroeger ook. En u hebt het eigenlijk alle jaren doorgedaan in de geschiedenis van de kerk. Er zijn perioden geweest, Heere, dat deze dingen leefden onder de mensen en dat ze er lust in hadden om het te bestuderen en te overdenken en te bemediteren en dat er plaats voor zulke woorden waren. Er zijn ook tijden geweest waar deze boeken, deze brieven van de apostel Paulus maar achter slot en grendel bleven en de mensen tevreden waren met een eenvoudig boodschapje dat eigenlijk nooit naar de diepte afstak. Dat zijn geen beste tijden geweest, Heere. Dat zijn geen tijden van bloei en van geestelijk leven geweest. En zo'n tijd beleven we eigenlijk vandaag ook. O Heere, wil dan door uw onwederstandelijke kracht daar ook eens verandering in brengen, opdat uw volk zich opnieuw mag leren verheugen in de schatten, in de rijkdommen die in het woord zijn opgetast. Opdat wij met hoofd en hart bezig mogen zijn met de overdenking van deze zaken. Het zou tot grote zegen wezen. Het zou ook tot verheerlijking van uw naam zijn. Als we niet langer minimum christenen zouden wezen. Maar als we ook wel eens iets meer zouden willen bereiken op de weg des levens. O Heere, gedenk ons in uw gunst. Vergeef ons onze zonden. Ook de zonde van traagheid. Er zijn heel wat zonden waar wij inderdaad zelf ook met afschuw over vervuld zijn. En als wij berichten lezen of horen van mensen die in grote zonde gevallen zijn, dan ijzen we soms. Maar er zijn ook zonden die wij maar gering achten. Traagheid. Traag om te horen is in uw ogen ook zonde. Traag zijn om te onderzoeken. Heere, geef ons genade waardoor de zonden, al die zonden, bedekt mogen worden achter het bloed van de Heere Jezus. Laten wij ondervinden mogen, Heere, dat u in ons midden bent. Zegen uw woord waar het ook gebracht wordt. Sterk uw knechten die gij tot die arbeid geroepen hebt. Geef hen ook vermaak in het onderzoeken van uw woord. En geef hen de genade en de bekwaamheid om wat ze gevonden hebben in dat woord en wat u hen hebt laten zien en lezen door te geven aan het volk waarover ze geplaatst zijn. Zegen ook zo dominee Visser in deze gemeente en zijn arbeid, Heere, zowel in de verkondiging van het woord in het openbaar als ook bij de huizen. En mag door zijn arbeid en door die ook van de broeders kerkenraadsleden deze gemeente worden gebouwd in het allerheiligst geloof. En mogen worden geleid in het rechte spoor van uw inzettingen, opdat en in de leer maar ook in het leven mag uitkomen dat er hier een strikte gebondenheid aan uw woord mag zijn. Heere, dat moet blijken. Dat moet blijken niet alleen maar in de rechtzinnigheid, want die kan ook nog dood zijn. Maar dat moet uitkomen in een leven naar het woord, in een wandel voor uw aangezicht. Schenk dat uit genade. Wees u met heel uw kerk. Wees u bijzonder daar waar spanningen zijn, waar verdeeldheid is, waar mensen te veel invloed hebben gekregen. En waar die invloed van mensen soms ook heel schadelijk is voor het welzijn van de gemeente. Waar uw woord te weinig aan het woord komt. En waardoor er inderdaad zo weinig beslag van dat woord is. Heren, we maken de problemen zelf. Doet u niet, maar dat doen wij. O Heren, en nu hebben we u nodig om ze op te lossen. Want dat kunnen wij nu weer niet. Schenk genade in uw kerk, opdat wat verstoord is, geheeld, wat gebroken is, hersteld mag worden. Heere, woon en werk nog onder ons. En wilt u uw genade verheerlijken? Verdiend hebben we het niet en we zullen dat ook wel nooit verdienen. Maar het zal altijd weer genade zijn. Daardoor gaat het toch goed met uw kerk. Wat er dan ook breekt en afvalt, uiteindelijk bereikt u uw doel. En uiteindelijk wordt datgene bereikt, Heere, wat u van eeuwigheid af al op het oog had. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. En daar danken we u voor. De poorten der hel zullen uw gemeente niet overweldigen. En de machten der duisternis zullen er niet in slagen om wat van u is toch weer uit uw handen te halen. Zegen ons, Heere, in het midden van de samenleving waarin we een plaats hebben. Ach, Heere, geef dat die samenleving die ook op hol is en helemaal in verwarring is geraakt, toch ook weer eens een keer zou mogen terugkeren tot uw woord en wet. En dat zij die over ons geplaatst zijn, daarin ook leiding mogen geven. Maar komt het terecht, Heere, als we bij ons eigen licht gaan en als we onze eigen wijsheid volgen. Wat is dat nou voor een wijsheid? De wijsheid der wijzen vergaat immers. Maar schenk gij uw wijsheid en doe er naar vragen. Doe dat zoeken, want dan zult u zich toch niet onbetuigd laten. Wees met de wereld waarin wij leven. Met zoveel nood, met zoveel verdriet, met zoveel angst, ontheemden, vluchtelingen, mensen die van alles en nog wat berooid zijn. Ontferm, ontferm uw Heer. Toon ons uw mededogen. En geef dat er plaats mag zijn, of mag komen, of opnieuw mag komen voor uw troostrijk woord. Heere, verzoen al onze zonden, scheld ze ons kwijt, om de verdiensten van die ene waar onze tekst van spreekt. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 86, vers 1, vers 3 en vers 9. 86, vers 1, 9, o Heer, uw gunstige oren. Vers 3, Heer, door goedheid aangedreven. En vers 9, doe een teken mij ten goede. Gemeente, na de prediking zullen we zingen Psalm 32, het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. 32 vers 3. U weet het uit het persoonlijk bijbellezen ook wel dat de apostel Paulus er niet voor teruggedeinsd is om aan de gemeenten aan wie hij schreef ook soms heel diepe dingen te schrijven. Dingen waarvan de andere apostel Petrus gezegd heeft dat ze zwaar zijn om te verstaan. Dat is vanwege de kleinheid en de geringheid van ons verstand. Daar is ook de nodige schade in aangebracht in ons verstand, in ons verstandelijk vermogen. Dat is bij de een wel sterker dan bij de ander, maar zelfs bij degene die het sterkste verstandelijke vermogen heeft, is het toch nog een heel stuk minder als wat het in de staat der rechtheid is geweest. Er is niets dat aan de verwoestende werking van de zondeval is ontkomen. En daardoor is het dat er in het woord van God en met name ook in de brieven van de apostel Paulus nogal eens dingen staan die zwaar zijn om te verstaan. En toen heeft de apostel niet gedacht, die Romeinen zijn nog maar sinds korte tijd christenen. Die mensen weten nog maar zo weinig, ik zal voor hen maar een heel eenvoudig briefje schrijven. En hij heeft niet gedacht aan die Galaten of aan de Colossense, ook daar zijn ze nog maar amper op de weg en ze kunnen nog lang niet de diepten van het woord van God en van de leer der zaligheid verstaan. Zo zal ik het ook voor hen maar op een hele simpele manier doen. Gelukkig niet. Gelukkig heeft de Heilige Geest de apostel Paulus daarvoor bewaard. Hij heeft het evangelie niet op allerlei manieren ingekort. Hij heeft de dingen die God geopenbaard wilde hebben niet versimpeld, zodat er eigenlijk niet zoveel meer van overbleef. God heeft ervoor gezorgd dat ook zijn kerk in later eeuwen via de geschriften van de apostel Paulus een woord kreeg dat inderdaad genoegzaam is tot zaligheid. Maar we moeten wel ons best doen. Je kunt niet zeggen, ach, dit begrijp ik niet en je slaat het over. En dat zie ik allemaal niet zo helder en dan besteed je er geen aandacht aan. Je kunt in de prediking van het evangelie, als de Heer je die opgedragen heeft, ook niet zeggen, ik moet het maar een beetje eenvoudig houden. Je moet het hele woord verkondigen. En wij, kerkgangers, wij moeten ook, als het over dingen gaat als waarover het vanavond gaan zal, datgene wat God ons gegeven heeft, ook ons verstand, gebruiken om de dingen inderdaad te verstaan. Paulus is bezig in dit gedeelte van de Romeinenbrief om een vergelijking te trekken tussen Adam en de tweede Adam, Christus. Onze tekst begint eigenlijk bij vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood ook tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. En dan onderbreekt de apostel Paulus zijn eigen gedachtegang even en schrijft hij een vrij lange tussenzin, de versen 13 tot en met 17, om dan in vers 18 weer terug te komen waar hij eigenlijk in vers 12 mee begon. Want dat begrijpt een ieder, zonder dat Paulus de naam noemt, gaat het in vers 12 over Adam. Die ene mens waar hij het over heeft, dat is natuurlijk ook de eerste mens. Het is die mens door wie de zonde in de wereld gekomen is. En toen de zonde door hem in de wereld kwam, kwam ook met de zonde mee de dood. En die dood is toen tot alle mensen doorgegaan, er is er niet één of hij sterft. En omdat alle mensen zondaren zijn, is de dood ook het lot, het deel van alle mensen. De zonde betaalt zijn dienaars. En hij doet dat trouw. Als we de zonde als meester dienen, dan kunnen we erop rekenen dat we krijgen waarvoor we gewerkt hebben. De bezoldiging van de zonde is de dood. En er is bij wijze van spreken geen trouwer uitbetaler van het loon aan zijn dienaren dan de zonde. Er slaat niemand van hen die hem gediend hebben over. Ze krijgen allemaal hun bezoldiging, hun soldij, hun traktement of hoe je het verder noemen wil. Iedereen krijgt zijn verdiende loon, waar die voor gewerkt heeft. En als de apostel Paulus dan na die tussenzin weer terugkomt bij wat hij in vers 12 eigenlijk begon te zeggen, dan wordt het heel duidelijk dat het in de gedachte van de apostel was om die ene mens door wie de zonde en de dood in de wereld gekomen is, te vergelijken, je zou nog beter kunnen zeggen, te contrasteren met een andere mens. En als de apostel daar dan aan toe is in vers 18 en in vers 19, dan zegt hij een aantal zeer fundamentele dingen voor onze christelijke geloofsleer. Dan gaat hij spreken over toerekening. En gemeente, dat is een heel centraal begrip in de leer die naar de godzaligheid is. Toerekening. Enerzijds de toerekening van Adams schuld aan al de nakomelingen van Adam. En anderzijds de toerekening van Christus gerechtigheid aan allen die in hem leren geloven. Wel, beide zaken zijn uiterst belangrijk. De leer die zegt dat we zondaren zijn door toerekening. En de leer die ons verkondigt dat we rechtvaardigen zijn alweer door toerekening. Maar zullen we daar dan wat van verstaan? En dat hoop ik. En ik hoop daarom dat het ook uw begeerte is om hier wat van mee te nemen straks in uw hoofd. Liever nog in uw hart. Door het werk van de Heilige Geest, dan moet ik wel een beroep doen op u allen, dat u met mij meedenkt, biddend meedenkt, dat de Heere ons verstand wil verlichten. Nou, laten we dan maar bij dat eerste beginnen. In vers 18, zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over allen tot verdoemenis. Daar gaat het over een misdaad. Er was maar één misdaad waar de apostel hier het oog op heeft. En die ene misdaad wordt in vers 19 aangeduid met het woord ongehoorzaamheid. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens enzovoort. De misdaad van Adam was ongehoorzaamheid. En die ongehoorzaamheid was zijn misdaad. En die misdaad, die ongehoorzaamheid, heeft grote consequenties voor degene die na Adam komen. Die worden in vers 18 genoemd alle mensen. Die worden in vers 19 omschreven als vele mensen. Maar maak daar nou maar geen tegenstelling van. Of zeg nou maar niet dat de apostel met zichzelf in strijd is. Die allen zijn velen en de velen zijn die allen. Er is geen tegenstelling. Ik hoop het u straks wel aan te tonen. Maar die misdaad, die ongehoorzaamheid heeft dus gevolgen niet alleen voor die ene mens die die misdaad en die ongehoorzaamheid heeft begaan, maar ook voor allen die na hem komen. En wat is dan de consequentie? Wat is dan het gevolg voor die allen dat ze... Ja, het woord staat er. En ik gebruik het omdat het er staat dat ze verdoemd worden. Tot verdoemenis. En dat wordt dan in vers 19 nog weer anders genoemd, nader omschreven, als daar staat dat dat inhoudt dat ze allemaal tot zondaars gesteld zijn. Ik ben het met u eens, gemeente, dat zijn zware woorden. Dat zijn woorden die je eigenlijk niet kunt gebruiken zonder er zelf bij te beven. En wie geroepen wordt om over dergelijke woorden en dergelijke begrippen te preken, die moet zelf eigenlijk ook iets voelen van de schrik des Heren. Want dat is immers wat. Te moeten horen dat je allemaal tot zondaars gesteld bent. En dat dat betekent dat we allemaal onder het oordeel der verdoemenis liggen. Dat is maar niet een woord van Paulus. We zouden kunnen zeggen, ja, Paulus heeft het geschreven. Maar die man zag dat misschien wel een beetje erg somber in. En die gebruikt die woorden inderdaad weliswaar. Maar zo zwaar zal het toch wel niet zijn. Nee. De woorden van Paulus zijn de woorden van de Heilige Geest. Het zijn Gods eigen woorden. En als het gaat over verdoemenis, dan moeten we maar niet al te snel klaarstaan met die hele goedkope beschuldiging die je zo af en toe eens een keer kunt horen. Dat is een hel- en verdoemenisprediker. Die zijn er wel, die bijna niks anders te vertellen hebben dan dat. Maar als iemand geroepen wordt om de volle raad Gods te verkondigen, dan hoort dit er ook bij. En dan moet je er maar niet gelijk dat etiket opplakken. Dat kun je dan Paulus ook wel opplakken. En dan kun je het de Heere Jezus ook wel meegeven. Want als er één is die over de hel en de verdoemenis in de hel gesproken heeft, dan is het juist de Heiland geweest. Maar zo oordeelt God over ons, over het nageslacht van Adam, tot zondaars gesteld, zonder enige uitzondering. Ook dat. Er is niemand die aan dat oordeel ontsnapt. Dit geldt ons allemaal. Allemaal onnut geworden, allemaal afgeweken. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Heb je er wel eens aan gedacht hoeveel verdriet God daarvan moet hebben gehad en nog steeds heeft? Dat is, als je dat nagaat wat er in Romeinen 3 staat, dat is wat geweest voor God toen hij uit de hemel neerzag op het geslacht van mensenkinderen, om te zien of er iemand die rechtvaardig was, iemand was die goed deed. Wat ging Gods hart er naar uit om te ontdekken dat er toch nog mensenkinderen zouden zijn die wel rechtvaardig waren. Maar waar hij ook keek en hoe hij ook zocht, hij vond er geen. Niemand die goed is. Wat een ontdekking voor die goede God. Voor die schepper die het allemaal zo goed en schoon gemaakt heeft. Wat een verdriet voor dat goddelijke hart. Dat te moeten ontdekken dat er van al zijn schepselen niet één was die nog in hem geloofde. En die nog naar hem vroeg. Het hele nageslacht van Adam aan de verdoemenis onderworpen. Waarom is dat zo? Ja, waarom is dat zo? Vers 12 gaf eigenlijk al het antwoord. Het laatste stukje van vers 12 staat: in welke allen gezondigd hebben. Met andere woorden, toen Adam zondigde, toen heeft dat hele nageslacht in hem meegezondigd. Toen hij zondigde, zondigden wij ook. Toen hij ongehoorzaam was, waren wij ook ongehoorzaam. Wij waren in hem. Hij is onze vader. En wat onze vader deed, wordt ons toegerekend. En zo staan we allemaal schuldig. Ja, ik hoor je wel. Ik hoor wel welke tegenwerping je nou hebt. Ik hoor wel, al zeg je het niet hardop, dat je zegt: dit is niet rechtvaardig. Niet waar? Dat komt op in je hart. En al durf je het niet hardop zeggen, je denkt het wel. Dit is niet rechtvaardig. Duw die gedachte nu alsjeblieft zo gauw mogelijk weg. Want die gedachte verraadt al dat je een zondaar bent. Want je veronderstelt, denk goed na, je veronderstelt dat er bij God onrechtvaardigheid zou zijn. En als dat nou eens zo is, dat er bij God onrechtvaardigheid is, is er dan nog wel een God? Is er dan nog wel een God die het waard is om in te geloven? Een God die het waard is om op te vertrouwen? Als God zelf zondigt door onrechtvaardig te zijn, dan hebben we geen God. Dan sta je ook echt helemaal alleen in de kou. In de wind, in de storm, in het oordeel. Doe die gedachte gauw weg, dat het onrechtvaardig zou zijn. God doet toch geen onrecht? Kan toch niet? Zullen we dan Adam maar de schuld geven? Zullen we dan maar zeggen, oh die Adam, die heeft wat op ze geweten. Die heeft ons allemaal meegesleurd in de val. Dat is ook niet zo'n beste gedachte. Dat spreekt ook van hoogmoed. Oh die Adam, wacht eens even, zou jij het beter gedaan hebben? Oh je kunt het best zeggen hoor, oh die Adam, hij heeft er geen last meer van. Hij is er bovenuit. Maar het is ook niet billijk. Want we hebben allemaal in hem gezondigd. In hem. En we zouden het niet beter gedaan hebben. Wij deugen ook van geen kant. We zijn zijn nakomelingen en dat bewijzen we elke dag. Elke dag. luisteren wij, net als hij toen gedaan heeft, naar de stem van de verleider. En elke dag doen we de wil van de mensenmoordenaar in den beginnen. Wat een hoogmoed om te denken dat we het beter zouden hebben gedaan dan Adam. Weet u wat u moet doen? Wat we allemaal moeten doen? En niet maar eens een keertje, maar wat geregeld in ons leven eigenlijk zou moeten gebeuren. Wij moesten het eens leren om voor God te buigen. Om wat God zegt kritiekloos te aanvaarden. Om zo voor de Heere te buigen dat we zeggen, Heere, gij zijt recht in al uw weg en werk. En als u dat van me zegt, dat ik tot een zondaar gesteld ben en dat ik ter verdoemenis deelachtig ben, Heere, hoe zwaar dat oordeel ook is, het is terecht. Val niet mee, dat weet ik. Maar je moet een keer capituleren. Je moet een keer je wapens van verzet neerleggen. Je moet het een keer met God eens worden. Doe het toch. Je moet het een keer leren om uit de grond van je ziel de boetepsalmen te zingen. Je moet het met David eens worden en met de tollenaar in de tempel eens worden. Je moet een keer naast ze durven gaan staan en naast ze durven gaan knielen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. God op het hoogst misdaan. Oh ja, op het hoogst. Erger kon eigenlijk niet. En dan niet alleen maar erkennen dit kwaad dat roept om straf. Maar ook nog gaan ontdekken, niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Waar, zei Augustinus, waar en wanneer, Heere, was uw knecht ooit zonder schuld? Nergens. Nooit. Bent u daar wel eens geweest op die plek? Heb u wel eens naast David geknield en samen met hem die 51ste psalm voor God uitgesnikt? Hebt u wel eens naast die tollenaar gestaan? In diezelfde gestalte als de tollenaar. Nergens meer bij kunnen. Nergens meer op hopen kunnen. Nergens meer een beroep op kunnen doen. Alles is je uit handen gevallen. Wat je dacht te hebben, het is weg. De Heere heeft er overal een streep doorgetrokken. En wat moet je nou? Wat moet je dan? Dan moet je naar de tempel en blijf dan maar achterin staan, hoor. Als je het maar vanuit de achterste plekje waar je staat zien kan. Wat, dat daar een altaar staat. En dat er een offer gebracht wordt. En dan durf je je ogen niet opheffen naar de hemel. Je mag wel naar dat altaar kijken. En zeg het dan maar, omdat dat altaar daar staat met dat offer. O God, wees mij de zondaar genadig. Was je er wel eens? En misschien moet je er wel opnieuw naartoe. Misschien is dat het heilzame middel dat de Heere moet gaan gebruiken in uw leven. Als alles nu zo anders geworden is als toen. En als alles in zo verdord en verward geraakt is dat je nergens meer bij kunt. Misschien moet je het opnieuw eens gaan beleven. Zondaar te zijn. Niks meer te hebben, alle gerechtigheid kwijt te raken. Misschien heb je te veel op je eigen gerechtigheid gesteund. Misschien heb je te veel gemaakt van wat je dan voor je bekering hield. Daar houdt de Heer niet van. Als we op andere goden gaan vertrouwen, al zijn dat nog zulke mooie goden, en al zijn dat nog zulke waardevolle ervaringen, maar daar houdt de Heer niet van als er iets naast hem komt te staan, in zijn plaats. Hij wil de eerste plaats hebben. Christus, hij zal het moeten doen. Misschien moeten we dan niet zozeer vanwege ongerechtigheid nog weer eens die plek naast de tollenaar innemen, maar misschien wel vanwege de zonde van eigen gerechtigheid. Je weet maar nooit waar een mens met zijn dwaalziek hart in terecht kan komen. Wel nu, dat is het ene waar de apostel Paulus over spreekt. Als hij het over Adam heeft. Die ene misdaad, die ene ongehoorzaamheid, waardoor velen, waardoor allen, ik zei het al, het is hetzelfde, waardoor ze allemaal tot zondaars gesteld zijn en onder de verdoemenis liggen. En daartegenover, en dat was de bedoeling van de apostel, maar ik zei al, hij begon er in vers 12 mee, maar toen onderbrak hij zichzelf met die tussenzin waarin hij over een aantal andere dingen ging spreken, die wel weer in verband staan hiermee, maar in vers 18 pakt hij het weer op en dan komt hij tot de vergelijking naast, tegenover, die ene mens waardoor alle tot zondaars geworden zijn. Gaat hij het dan hebben over die andere, over die tweede, die laatste Adam, die verlossing kwam bereiden. Zo ging het met de toerekening van de schuld van Adam aan al zijn nageslacht. En zo gaat het nu ook met de toerekening van de gerechtigheid van de tweede Adam aan zijn geestelijk nageslacht. Tegenover de misdaad, de ongehoorzaamheid, staat, en dan gebruikt de apostel het woord de rechtvaardigheid. En je zou misschien nog duidelijker moeten vertalen, de ene rechtvaardige daad. Misdaad, één misdaad tegenover één rechtvaardige daad. En die rechtvaardige daad is dan volgens vers 19 de gehoorzaamheid. Ziet u de tegenstelling? Door de misdaad van die ene mens, Adam, en die ene misdaad was ongehoorzaamheid, en daartegenover de rechtvaardige daad van die ander, en die is gehoorzaamheid. Houdt u dat vast, want zo wordt het hele werk van de Heer Jezus getypeerd. Als gehoorzaamheid. Precies het tegenovergestelde van wat Adam deed. En die ene rechtvaardigheid, die ene gehoorzaamheid, heeft ook weer een grote betekenis voor degene die volgen. Voor allen, voor velen. Hier worden dezelfde woorden opnieuw gebruikt. En wat zijn dan de gevolgen voor degene die na Christus komen, voor ze, hen die ik zojuist aangeduid heb, als zijn geestelijk nageslacht? Dat zijn die mensen die in vers 18 genoemd worden, die tot rechtvaardigmaking des levens worden gebracht. En in vers 19 die tot rechtvaardigen gesteld worden. Is dat dan helemaal precies gelijk? Nee. Het eerste waar we het zojuist over hadden is vanzelfsprekend waar voor iedereen, of je het gelooft of niet. Allemaal tot zondaars gesteld. Het tweede, daar zit wat tussen. Wat zit er dan tussen? Wel, dat zal geloofd moeten worden. Degene die dat tot rechtvaardigen gesteld worden, die worden dat niet automatisch. Die worden dat alleen in de weg van de gelovige toe-eigening. Dus tegenover de verdoemenis voor de nakomelingen van Adam staat hier dus de rechtvaardigmaking. En tegenover het tot zondaars gesteld worden staat hier het tot rechtvaardigen gesteld worden. Wat is een rechtvaardige? Dat is iemand die met de wet in overeenstemming is. En iemand die met de wet in overeenstemming is, die heeft geen zonde of die is zijn zonde kwijt. Heeft nooit zonde gedaan of diens zonden zijn vergeven. Eén van tweeën. Adam was een rechtvaardige voordat hij viel. En de tollenaar was een gerechtvaardigde omdat zijn zonden vergeven waren. Dus door de verdiensten van Christus, en dat is dus, zei ik, de gehoorzaamheid van Christus, zijn er nu in deze wereld mensen die weer met Gods wet in overeenstemming zijn gebracht, die vrijgesproken zijn van schuld en straf, en die een recht gekregen hebben op het eeuwige leven. En alweer geldt hier het woord toerekening. Je kan ook zeggen, omdat ze Christus ingeplant zijn, Christus ingelijfd zijn, één plant met hem geworden zijn, en zo deel gekregen hebben aan zijn verdiensten, zo door zijn gehoorzaamheid verlost. En met dat voor ogen, en dan denk ik aan dat feit, tijd van het kerkelijk jaar waarin wij leven, met dat doel voor ogen kwam de Heer Jezus in deze wereld. Met dat doel voor ogen liet hij zich neerleggen in de kribbe van Bethlehem. Hij wilde de gehoorzame zijn. De gehoorzame knecht des Heren. En in de weg van die gehoorzaamheid wilde hij niet anders doen dan wat de Heren, zijn God, zijn Vader, zijn rechter, zijn wetgever, wilde dat hij zou doen. En dat leefde zo diep in zijn hart, dat leefde zo diep in zijn ingewand, zo zegt de Bijbel zelfs, dat hij kon zeggen, zie, ik kom om uw wil te doen. En hij deed het ook dag in dag uit, bij dag en bij nacht, in waken en in slapen, in woorden en in gedachten. Hij deed het altijd gehoorzaam, gehoorzaam, dadelijk gehoorzaam, zo zeggen we dan. En toen het erop aankwam, ook lijdelijk gehoorzaam. En toen ging hij de weg naar het kruis. En toen boog hij in Gethsemane. En toen aanvaarde hij de beker en het vloekhout en de lastering en de nederdaling ter helle. Als de gehoorzame knecht des Heren leefde hij en stierf hij en gaf hij God zijn recht. En nu zijn er die daardoor en nergens anders door tot rechtvaardigen gesteld worden. Nu zijn er daardoor mensen zondaren. Tot zondaren gesteld, ja ja, maar daardoor Christus heen nu ook tot rechtvaardigen gesteld. Onbegrijpelijke goede tierenheid. Rechtvaardig verklaard in Christus. Zonder enige verdienste van hun kant. Dat kwam hij doen. Dat kwam hij volbrengen. U zegt dat is prachtig. Dat is nou echt evangelie, ja. Dat eerste, dat is Een harde werkelijkheid waar we voor moeten buigen. Maar gelukkig is er nog dat tweede. Gelukkig is er nog die openbaring dat Christus door zijn gehoorzaamheid, door zijn rechtvaardigheid, velen tot rechtvaardigen gesteld heeft. Maar zeg eens, hoe krijg ik daar nou deel aan? Hoe weet ik dat dat ook mij geldt? Wanneer gebeurt dat nou met een mensenkind? Dat hij tot een rechtvaardige gesteld wordt. Nou, om bij die laatste vraag te beginnen, eigenlijk is het antwoord daarop niet zo moeilijk. Wanneer gebeurt dat nou met een zondaar dat hij tot een rechtvaardige gesteld wordt? Wel, dat is eigenlijk heel simpel, dat gebeurt op Golgotha. Dat gebeurt op de paasmorgen. Waarom? Nou, ze zijn in Christus. Ze zijn allemaal in hem begrepen. Hij is hun verbondshoofd. Hij is hun representant. En ze zijn in hem. En wat er met hem gebeurt, gebeurt met hen. Leest die Efeze 2 bijvoorbeeld. Als hij in de hemel gezet wordt, worden zij in de hemel gezet. Als hij gerechtvaardigd wordt en van zijn vader permissie krijgt om uit het graf op uit te gaan en het leven te hervatten, nee, het nieuwe leven te beërven, dan gebeurt dat met hen ook. Zij zijn in Christus gerechtvaardigd. Toen hij zich gaf tot in de dood, deed hij het voor hen. En toen hij opstond uit de dood, nam hij hen mee in zijn nieuwe leven. Dat is nou gebeurd met al Gods kinderen. Houdt u dat ooit echt maar vast? Ja, maar is er dan niet meer? Ja, natuurlijk is er meer. Ik weet wel, er zijn ook mensen, er zijn ook christenen, er zijn ook theologen die hier heel erg op hameren en dan hebben ze gelijk, maar die hier ook tegelijkertijd een punt zetten. Die hier stoppen. Die zeggen, nou wat top je dan? Als het dan toen al gebeurd is, wat moet je dan nou nog zitten tobben met de vraag of het wel voor jou geldt of niet? Natuurlijk geldt het voor jou, dat staat toch vast? Maar nee, zo liggen de dingen toch ook weer niet. Er is meer. Ja, er is meer. Wat is er dan meer? Nou, in de eerste plaats, wat er toen gebeurd is, dat moet ons bekendgemaakt worden. Het evangelie van Golgotha moet worden verkondigd. Het evangelie van de paasmorgen moet worden verkondigd. De boodschap van de gestorven en de opgestane zaligmaker moet worden geboodschapt. En de consequenties van dat sterven en van de opstanding van Christus moet ons voorgesteld worden. We moeten er kennis van krijgen. Het moet ons bekendgemaakt worden. En dan? Dan nog een stap. Dan moet het ook geloofd worden. Dan moet het gepredikte en verkondigde woord met het geloof gemengd worden. En dan gebeurt er wat er in zondag 31 van onze Heidelbergse catechisme staat. Over de sleutelen van het hemelrijk. Staat het u voor de geest? Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? De verkondiging van het heilig evangelie. En als dat gebeurt, en als dat wordt gedaan, de boodschap van Golgotha, de boodschap van Pasen wordt verkondigd. En als de belofte wordt gepredikt, dat degene die in die gekruisigde en in die opgestane zaligmaker gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben, die heeft op het moment waarop hij gelooft, de vervulling van die belofte ontvangen. Dat is het binnengesloten worden. Dan verklaart God zelf aan zo'n zondaar die daar misschien met ontzettend veel bestrijding zit. En die links en rechts door de duivel besprongen wordt. En die zichzelf geen geloof kan geven. En die alleen maar kan uitroepen, ik geloof, kom een ongeloof te hulp. Rekent God zo'n armzalig mensenkind in eigen waarneming bij degene die hij binnenliet. En in het geloof mag dat dan worden geweten. Kijk, het is net zoiets als met dat andere natuurlijk. En ik kom weer terug bij het eerste deel van de beide teksten. Tot zondaren gesteld. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer zijn u en ik tot zondaren gesteld? Toen we een diefstal deden? Of toen we een lelijk woord zeiden in onze jeugdjaren? Of toen we geboren werden met erfzonde? Nee, nee, we zijn al tot zondaren gesteld in Adam, in wie we allemaal gezondigd hebben. We zijn al tot zondaren gesteld in onze eerste vader, in het paradijs, toen al. En toen? Ja, die boodschap moet ons dan bekendgemaakt worden, nietwaar? Dan moet het ons verteld worden dat dat eten van de vrucht van de verboden boom door Adam ons mee inbegreep. Wij aten daar ook. En wij waren daar ook ongehoorzaam. Nou, niet weer met die tegenwerping komen. Ik weet wat, die komt bijna automatisch op. Maar let nog even op wat ik zo pas zei. Zwijgen. Zwijgen als de tegenwerping de bedoeling heeft om God onder verdenking te plaatsen. Dring dat terug. Buig voor God. En aanvaard dit als rechtvaardig. En als billijk. Toen. Tot zondaren gesteld. En dan moeten we dat weten. En dan moet het ons gezegd worden. En dan moet een dominee van tijd tot tijd in het paradijs beginnen. Terecht. Die onheilstijding moet ons verkondigd worden. Daar moeten we kennis van krijgen. En daar krijgen we kennis van als de prediking eerlijk is. En als de prediking ons eerlijk behandelt, en als wij eerlijk behandeld willen worden, en als we niet ondertussen voordat deze dingen gezegd zijn al weggelopen zijn, zoals vele kerkmensen doen, en die dan ook maar naar een andere kerk gaan, waar het wat makkelijker kan. Maar dan nog, als het ons al verkondigd wordt, dat we zondaren zijn. En dat dat ook wel bewezen is. Want we zijn kinderen Adams. En we bewijzen dat ook. En we zijn nog veel vaker ongehoorzaam. En we zijn nog veel vaker misdadigers. Mensen die wandaden verrichten. En met woorden en gedachten en werken steeds weer bewijzen dat de gerechtigheid verre van ons is. Maar als het ons dan verkondigd wordt, wat dan? Dan moet je het ook gaan geloven. Dan moet je het ook een keer gaan geloven. En ik ben weer terug bij waar ik zo pas was. Dan moet je ook een keer, omdat je het ging geloven, iets beleven wat die tollenaar beleefde toen hij met zijn verbroken hart en zijn verslagen geest tot die God vluchtte tegen wie hij gezondigd had. Dan moet die onheilstijding, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, ons op de knieën brengen voor Gods heilig aangezicht en doen buigen in het stof en in de weg van waarachtige bekering tot God doen terugkeren. Tot zondaars gesteld. En het nou met God eens worden. En nou onder dat oordeel van de Heere buigen. Zie je, dat is ook een zaak van geloof. De kennis van je ellende is ook iets wat je alleen maar in het geloof verkrijgt. En zo moet nou die andere boodschap ook geloofd worden. Die andere boodschap dat door de gehoorzaamheid van Christus velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En als het dan gaat om de vraag, ben ik het, Heer? Mag ik dat nou ook deelachtig zijn? Werkt u dat nou ook in mijn ziel? Dan krijg je een antwoord op die vraag alleen maar in de weg van het geloof. Gaat dat met een bijzondere openbaring gepaard, die wij wel eens noemen de rechtvaardiging in de vierschaar der consciëntie? Ja, bij verschillende van Gods kinderen wel. En die kunnen daar ook over spreken. Maar is die ervaring normatief voor al Gods kinderen? Moet het door allen zo beleefd en ondervonden worden? En is het zonder die bijzondere ervaring niet goed? En als we die ervaring niet kennen, moeten we dan daarom altijd twijfelmoedig door het leven gaan? Ik weet dat dat een delicaat punt is. En daar wordt ook niet altijd en overal gelijk over gedacht. Maar dit weet ik. En dit houdt niet alleen Gods woord, maar ook de gereformeerde leer in onze Heidelbergse catechismus ons voor. Dat we alleen door het geloof gerechtvaardigd zijn. En dat iedere keer weer dat geloof beoefend moet worden. En als dat geloof niet beoefend wordt, dan hebben we aan een rechtvaardiging niet veel. De beoefening en de beleving van het geloof, zoals van dat van Maria, dat amen zeggen op het woord, dat zeggen, op uw woord zal ik het doen, op uw woord zal ik het geloven, op uw woord heb ik gehoopt, omdat gij het zegt, Heere. Dat geloof, dat rechtvaardigt. De gewisse belofte Gods aannemen. Met die bevende hand, die bijna niet durft. Met dat wankelmoedige geloof, dat zoveel bestreden wordt. En toch, de Heilige Geest brengt die hand daar. En die mag gelegd worden op het hoofd van het offer. Op die Christus. En dat wondere werk van de genade van de Heilige Geest brengt een zondaar zover dat hij over al die bestrijdingen en die twijfelmoedigheden heen zich uiteindelijk toch op die zaligmaker en zijn zalig woord mag verlaten. En mag zeggen, op dat moment, ik geloof. Ja, Heere, ik geloof het. En dan krijg je op dat moment ook innerlijk de overtuiging en de rust. En de dag daarna en een week daarna, ach ja, denk maar weer aan Maria. Ze ging naar Elisabeth. Waarom? Ach, ze had het toch geloofd. Jawel, maar ze had het niet voor haar hele leven geloofd. Ze had het niet voor nu en voor altijd ergens in waar ze het op kon bergen en waar ze het weer voor de dag kon halen. Ze had dat verdorven bestaan ook nog. En ze had dat ongeloof ook nog. En ze moest het daarom toch weer een keer uit de mond van Elisabeth horen. En ze moest het nog vaker horen. De Heere moest erop terugkomen. Maar altijd als het geloof gelooft, dan heeft het deel aan de beloofde zaak. Dat is het geheim. Als het geloof gelooft, dan is het in bezit gesteld van het voorgestelde heil. En dan ligt er in dat woord mijn vastheid. En zoek ik het nou weer eens een keer buiten het woord, weg is mijn vastheid. Zoek ik het nou weer eens in iets anders, weg is mijn vastheid. En ben je dan niet meer een gerechtvaardigde? In Gods ogen word je nooit meer wat anders. Nooit meer. Want dat was een daad eens en vooral wat hij op Golgotha deed met zijn zoon en met het hele volk van Christus. En wat hij op de paasmorgen deed met Christus en met heel het volk van Christus. God ziet geen zonde in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. En wat de Heere betreft, je hoeft nooit meer te denken dat de Heere nog die oude schuld voor de dag haalt. En hem je weer voor ogen stelt. Dat doet de duivel. Of dat doe je zelf. Maar aan Gods kant ligt het vast. En gemeente, daarom is het altijd waar. Omdat het aan Gods kant vast ligt. Maar ik moet het altijd in God vast zien liggen. Anders twijfel ik weer en dan ga ik weer om. Maar als ik nou genade mag ontvangen en geloof mag ontvangen om te zien hoe het aan Gods kant is en hoe het in Christus Jezus is, dan springt mijn hart weer op van vreugde en dan zeg ik, Heere, nou hebt u me aangedaan de mantel der gerechtigheid en u hebt me bekleed met de klederen des heils. En je kunt zingen, ja, psalm zingen de Heere. En wie is dat dan die dat doet? Wie is dat dan? God die de goddelozen rechtvaardigt. En weet u, dat ben je nou ook nog. Want dat van Adam, dat is niet weg. God rekent er niet meer mee. Maar zelf word je het gewaar. Je afkomst. Je Adamskind zijn. Je wordt het nog gewaar. En dat doet van tijd tot tijd ook wel eens verlangen. Naar de dag om ontbonden te wezen. En met Christus te zijn. Want dat is zeer ver weg. Het beste. Amen. Laten wij samen danken. Heere, u bent die God die wonderen werkt. Op allerlei manieren hebt u dat gedaan. En dit grote wonder dat er om de gehoorzaamheid van die ene velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En dat u ze daar ook nog het geloof voor geeft om dat te geloven. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Uw woord dat ons afbreekt. Uw woord dat inderdaad ook niks van ons overlaat en het moet ook niet. Uw woord dat ons die ontzaglijke waarheid voorhoudt. Die uitgedrukt wordt in dat woord verdoemenis. Het staat in de Bijbel. Het is uw eigen woord, Heere. Maar dan ligt daar tegenover, en dat was de bedoeling van de apostel, om dat de Romeinen duidelijk voor de ogen te stellen, dan staat daar tegenover die andere Adam, met zijn gehoorzaamheid en met de onuitsprekelijk rijke vrucht van die rechtvaardige daad. Heel zijn leven een gehoorzaam leven, heel zijn leven een rechtvaardig leven. Heel zijn leven en aan uw wil gebonden leven, tot aan het allerlaatste toe. En zo is er nu heil, zo is er nu zaligheid. Heren, en het is ons weer gepreekt. Het is ons weer voorgesteld. Het is ook weer bereikbaar. Het is beschikbaar. We kunnen er deelgenoten van worden. Willen we dat? Gaat ons hart daar naar uit? Hebben we het nodig? Of kunnen we het nog altijd missen? Heere, schenk toch dat we het niet meer kunnen missen. Ontdek ons aan die werkelijkheid die ons allen aangaat. Tot zondaars gesteld. Want als u ons daar echt aan ontdekt, dan gaan we ook naar dat andere zoeken. Heere, heilig uw woord aan ons aller hart. En wilt u al het zondige en al het verkeerde en alles wat van de mens was wegnemen en verzoenen. En wilt u werken, werken, ook in het midden van de gemeente. Gedenk ons in uw gunst, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 85, het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.